In deze aflevering van Tussen de Spelregels Door zijn we afgereden naar Delft om te spreken met Koen van Raccoon Serious Gaming. Met Koen bespreken we spelconcepten en escape rooms op maat voor onderwijsinstellingen, overheid en het bedrijfsleven. Met Koen delen we anekdotes, bespreken we het ontwikkelproces van de spellen van Raccoon en onze favoriete escape room ervaringen.
Tussen de Spelregels Door.
Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tussen de Spelregels Door. Vandaag nemen we er weer eentje op locatie. Dat is ook alweer een tijdje geleden. We zijn namelijk bij Raccoon Serious Gaming in Delft.
Wil je nou zeggen dat we eindelijk ontsnapt zijn uit onze gebruikelijke studio?
Oh, dat is een mooie verwijzing al naar waar we het over gaan hebben. Namelijk onder andere escape rooms en spellen op maat. Want dat is namelijk wat Raccoon doet. En van Raccoon zitten we met Koen. De Koen, dat is geen toeval.
Dat is inderdaad geen toeval, Daniel.
Dat jij Koen heet. Nee. Maar Koen...
Zijn ouders wisten het, hè?
Zijn ouders wisten het. Hij dus gaat ooit bij Raccoon werken. Hij moet hem Koen noemen.
Hij wilde eerst in een band. En dat werd hem niet. Dus toen werd dit het.
Ja. Koen, jij bent van Raccoon Serious Gaming. Dus jij kan ons in ieder geval vertellen van wat jullie eigenlijk allemaal een beetje doen. Wat is Raccoon? Hoe is het ooit begonnen? En wat doe jij bij Raccoon?
Oké. Wat is Raccoon? Raccoon is een bedrijf, een bureau... dat leeroplossingen, spellen, eigenlijk van alles en nog wat maakt en alles doet met serious gaming. Dus wij proberen mensen wat te leren op een leuke manier. En de ene keer kan dat dus een escape room zijn, de andere keer is het een bordspel. En het kan ook bijvoorbeeld een sollicitatieproces zijn wat gamified is. En we maken eigenlijk dingen van fysieke bordspellen, maar ook online spellen.
Dus eigenlijk alles wat met gamification een beetje te maken
heeft. Ja, en serious games. Ja.
Serious games. En hoe is Raccoon ooit begonnen of gestart?
Ja, Raccoon is gestart door Jan Willem, Christel en Jasper. En ze zijn de oprichters. Ze zijn het een paar jaar geleden begonnen vanuit hun gemeenschappelijk interesse voor ondernemen. En Jan Willem die was al stond al eigenlijk een paar jaar bekend als de man van de serious games en van de escape rooms. En dat hebben ze eigenlijk een grote getrokken. Ze zijn met z'n drie een bedrijf begonnen. En zo is dat eigenlijk in heel korte tijd toch wel uitgegroeid naar een bureau van 20 mensen inmiddels.
Dat is wel een aardig clubje.
Dat is zeker, dat is echt van 2 jaar geleden waren het er 5, zijn nu met z'n 20. Dus dat is wel lekker aan het groeien.
Dus ook gewoon in de crisis en coronatijd zijn jullie ook gewoon lekker doorgegroeid.
Klopt, ja. Ja, dat is natuurlijk ook wel een bijzonder verhaal. Maar we zijn eigenlijk in de crisistijd hebben we het roer intern een beetje omgegooid en veel meer gaan focussen op digitale escape rooms en leerervaringen. En dat heeft gewoon zijn vruchten afgeworpen, waardoor we nu kunnen blijven groeien eigenlijk. En je ziet dat er gewoon mensen nog steeds in de coronatijd heel erg op zoek waren naar verbinding. En daar zijn we als gewoon echt een grote jonge club, hebben we daar heel erg veel in kunnen betekenen. We hebben verschillende spellen voor allerlei instanties kunnen maken.
We hebben net twee spellen gespeeld.
Ja.
We hebben één spel gespeeld waarbij het leerdoel was, of in ieder geval het was gericht op jongeren tussen de 12 en 15 jaar om te gaan met crimineel gedrag en te herkennen van ronselen. We hebben een andere gedaan waarbij we een caravan in moesten en onze vakantie moesten plannen zonder al te veel prijs te geven. Maar dat zijn dus twee voorbeelden van spellen die jullie als Raccoon hebben gemaakt.
Ja.
Maar hoe gaat dan zo'n proces? Want er komt waarschijnlijk een partij naar jullie toe met de vraag van, kunnen jullie een spel maken? Misschien hebben ze zelf al een soort van idee, maar ik ben eigenlijk benieuwd van hoe gaat dat een beetje in zijn werk?
Ja, nou we hebben eigenlijk verschillende manieren hoe dat kan gebeuren. We hebben bijvoorbeeld Christel als onze hoofd van de business development en die ziet echt overal de kansen in de markt. En wij benaderen eigenlijk problemen redelijk proactief en komen dan zelf met een oplossing in de vorm van een serious game. Dus wij doen ook heel vaak mee wij komen vaak met oplossingen op plekken waar je ze niet verwacht in de vorm van een serious game. We hebben bijvoorbeeld laatst meegedaan aan een pitch was en die ging over de RINA. De veiligheidsindex, de veiligheidsbeoordeling die elk bedrijf in Nederland moet doen. En dat wilden ze iets nieuws voor doen. Hoe zorg je dat het beter wordt gedaan, serieus wordt genomen? En daar zijn we toen ook met een combinatie tussen een podcast ook en een spel gekomen, wat we nu ook mogen gaan uitvoeren. Dus de ene keer zien we dat zelf, van hey, volgens mij kunnen we dit probleem goed oplossen met Serious Game. Maar het kan inderdaad ook zo zijn dat een klant bij ons aanklopt. En dat was inderdaad het geval bij het... even kijken, bij de escape room die jullie als tweede hebben gespeeld.
De caravan.
De caravan, ja. Toen werden we eigenlijk op een spoor gezet door iemand die zei van... Hey, ik wil iets doen met een... ik even denken, hoe kan ik dit vertellen zonder te veel te verklappen?
Ja. Ja, het spel heeft namelijk een bepaald leerdoel.
Mensen die ergens tegenaan lopen in de maatschappij.
Ja, precies. Een sociaal-maatschappelijk probleem. En wil dat mensen echt laten ervaren. En daar hebben we dus die caravan voor gemaakt. Je gaat erin met het idee, we gaan een vakantie voorbereiden. En eigenlijk kom je er gaandeweg achter dat je steeds tegen dingen aan gaat lopen. Ja. En doordat het een escape room is, weten veel mensen eigenlijk, die kennen de basis al een beetje. En dat is, we gaan op zoek naar codes. Maar die zijn op zo'n manier, is je moeilijk gemaakt. En dat is dezelfde handicap ervaar jij als een bepaalde handicap die een heel groot gedeelte van Nederland hebben.
Dat is dan echt een stukje awareness.
Ja, ik kan me voorstellen, een beetje omheen praten. Het is natuurlijk een beetje flauw.
Vooral Zuid-Limburg.
Geen commentaar.
Maar in ieder geval, het heeft een aan het einde, laat ik zo zeggen, er zit een twist. In de escape room, waardoor je erachter komt van wat het leerdoel nou precies is. Dat is een beetje, dan kunnen we er misschien wat makkelijker omheen praten. Maar het zit dus in een caravan. Je kan het dus makkelijk verplaatsen. Dus is het dan ook, ik zie het namelijk meteen voor me, dit staat op festivalterrein. Net zoals bijvoorbeeld de vroeger Defensie altijd met een hippe bus op Pinkpop stond om mensen te ronselen voor het leger. Dan staat zo'n caravan, die staat dan op het terrein en mensen die denken, oh leuk, een escape room, die gaan erin en die leren iets. Dus dat
die
ook
komen
beetje...
niet meer uit. Die komen niet meer uit. Word je meegenomen en dan ga je in training. Hier zijn je kistjes, succes.
Die escape room blijkt dan van Defensie.
Precies, zo'n linkje van Defensie, hè?
Maar in dit geval, het leerdoel is duidelijk, maar is dat ook een beetje van waar die caravan dan voor wordt gebruikt? Wordt die inderdaad op een locatie neergezet om mensen dat dan te leren? Of hoe zetten jullie de caravan in?
Ja, hoe wordt die ingezet? Er kan inderdaad iemand naar ons toe komen die heeft hem bijvoorbeeld gezien. In dit geval is hij ook op tv geweest, dus er is toch al een groot gedeelte van Nederland wat misschien eigenlijk al goed weet waar hij over gaat. Zo komen mensen naar ons toe. En die zeggen dan, hey, ik wil hem ook op dit evenement inzetten. We hebben bijvoorbeeld verschillende bibliotheken gehad die dat interessant vinden. Ah, ja. Die doen ook veel met dit thema. En die willen dan daar neerzetten, zodat dat bezoekers hem kunnen spelen. Ook verschillende ambtenaren en verschillende overheidsinstanties hebben interesse getoond. En
daar merk ik het ook wel eens bij ambtenaren. Als je dan mee communiceert, dan merk je dat ze daar tegenaan lopen. Ja.
Tegen het probleem.
Tegen het probleem van de escape room. Ja.
Ja, maar even andersom. Het is natuurlijk wel ook truc voor bijvoorbeeld ambtenaren en de overheid om op zo'n manier te communiceren dat iedereen in Nederland ongehinderd door wat dan ook.
We blijven er omheen praten.
Nee, dat snap je. En op zich, als de mensen die. Kijk, het probleem ligt hem in communiceren, kunnen we nu wel zeggen. Maar als de mensen die moeten communiceren weten hoe ze dat op zo'n manier kunnen doen, zonder dat je mensen met een handicap tegen de borst stoot. Zonder ongein, dat is wel echt super nuttig. Ook voor de belastingdienst.
Dan heb je je leerdoel zeker gehaald.
Ja.
Om dat dan maar even samen te vatten op die manier. Maar dat is natuurlijk die andere die we hebben gedaan. Daar kunnen we iets concreter over hebben.
Daar kunnen we veel meer over hebben. Ja, gelukkig. Volgens mij is het wel leuk voor de luisteraars.
Belastingdienst, crimineel gedrag. Oké, eerste...
Eerste ga je zo naar de tweede.
Ja, mooi praatje.
De eerste escape room die we hebben gedaan, werden we opgesloten in de loods van Don en Ron.
Klopt, ja.
Als ik het goed heb, en Don en Ron, die hebben we ons, drie tieners. Ja, Christian ziet er ook uit alsof hij 17 is, maar wel grijs haar heeft. Maar we werden geronseld door criminelen. En daar moesten we uitzien te ontsnappen. Dat is natuurlijk ook een leerdoel. Ik denk dat het leerdoel met name is voor jongeren om het crimineel gedrag en crimineel ronselen te herkennen. Kijk jou even aan.
Maar, dat zeg je goed, ja.
Maar hoe zijn jullie zelf op dit idee gekomen of zijn jullie ook benaderd?
In dit geval zijn wij, ik weet niet precies wie het initiële initiatief heeft genomen. Ik denk dat wij inderdaad benaderd zijn met de vraag van, wij willen voor de Week van de Veiligheid. Dat is een landelijke week die door allerlei instanties daaraan bijdragen. En daarvoor wilden ze een escape game hebben die door jongeren gespeeld kon worden, zodat jongeren eigenlijk een beetje zouden leren van, wat is crimineel gedrag en hoe herken ik dit, en dan met het oogpunt daar dus ook weerbaarder voor te worden. En daarom hebben we dus een escape game gemaakt. Hij heet Foute Centen. En wat zo leuk is aan deze escape room, het is eigenlijk het hele spel kan in één ton gestoken worden. Één grote ton. En vanuit die ton kan je alles weer uithalen. En dan kan je iedere kamer ombouwen tot escape room. Dus zo wordt deze ton, kan van school naar school gaan. En daar eigenlijk op die manier heel veel verschillende spelers het spel laten spelen. En in dit spel dus ook, om misschien nog even iets meer context te geven, wat gebeurt er in het spel? In het spel, Daniel, jij vertelde al, je wordt de loods van Don en Ron binnengelokt. De deur gaat achter je dicht en je moet ontsnappen. En jij vindt eigenlijk audioboodschappen tussen Don en Ron. En die geeft, de een geeft de ander een opdracht van, hey, kan je even kijken welke jongeren we waar op de straat moeten neerzetten, zodat zij voor ons de buurt goed in de gaten houden, terwijl dat wij een deal sluiten. Nou, dan heb je vervolgens, krijg je dus een puzzel waarmee je poppetjes op de juiste plek moet zetten. Zo krijg je een code en zo op dit soort taken ga je die escape room door. En zo kom je eigenlijk in dit geval 3 à 4 thema's tegen. We hebben ook nog het thema wiethandel en money mule zit erin. Dus het geld, je bankpas uitlenen om daar zogenaamd een paar tientjes voor terug te krijgen. En in dat spel speel je dat allemaal mee. Om vervolgens dus eigenlijk zelf langzamerhand steeds per ongeluk een klein beetje richting het criminele gedrag te gaan. Omdat je meegaat in die spelwereld. En dan is het daarna nog de belangrijke stap. Dan ben je ontsnapt. En dan ga je nog eens zitten met een spelbegeleider. En ga je het over hebben van, goh, wat hebben we nou beleefd? En dan kan je gaan vertellen. Als spelleider kan je nog vragen stellen van, hey, jij zag dat er dit gebeurde. Zie je dat ook wel eens in het echt? En op die manier kan je eigenlijk op een hele laagdrempelige manier, krijg je hele persoonlijke verhalen van die jongeren los. Die dan in een groep dus ook eigenlijk vertellen waar zij wel eens tegenaan lopen. En wat ik persoonlijk ook het gaafste vind, is als je, dan kan je nog een paar stappen in verder gaan. Dan ga je ze bijvoorbeeld uitdagen. En dan vraag je een van de jongeren van, oké, maar als ik jou nou €50 geef, mag ik dan jouw bankpas lenen? En dan zegt een van die jongeren zegt vervolgens, oh ja, er staat toch maar 2 tientjes op, is prima. En dan is het interessant, want dan krijg je vervolgens een ander, die heeft het misschien iets beter opgelet. En die zegt van, hé, maar daar kan je een strafblad voor krijgen. En dan opeens beginnen ze elkaar dingen te leren, wat ze in die escape room al hebben gezien. En zo kan er zo'n nagesprek, alle puzzelstukjes van wat er in dat spel is gebeurd, vallen op hun plek. En kunnen ze er interessante dingen van leren.
En heb jij zelf ook meegeholpen aan de ontwikkeling van die escape room?
Deze specifiek is er wel een van mijn escape room kindjes, zou ik maar zeggen. Ja.
Heb jij een bepaalde specialiteit?
Mijn specialiteit is eigenlijk de fysieke escape rooms. Dus we hebben ook digitale escape rooms. En daar doe ik ook in mee, maar dan meer vanuit de conceptontwikkeling. Dat is ook wel mijn tweede specialiteit. Maar ik vind het altijd heel fijn om binnen het spel maken eigenlijk alles te doen. Dus het is lastig om dan één specifieke specialiteit te zeggen. Maar ik vind het dus ook heel leuk om dingen echt van A tot Z te doen. En dat was ook bij deze escape room was het ook het geval. Dat de vraag binnenkwam. En we toen dit was ook een supersnel project. Maar toen echt in een paar weken met een collega hebben we hem inderdaad alle onderdelen bedacht, getest. Met de klant gesproken, met de doelgroep gesproken. Een paar iteraties erover gedaan. En om zo tot een eindproduct te komen. Wat we ook vervolgens ook nog zelf in onze werkplaats hebben gemaakt.
Ja, want jij houdt sowieso wel van met je handen werken.
Klopt,
want,
ja.
Koen, wat is je eigen achtergrond precies?
Ik heb in Delft industrieel ontwerpen gestudeerd. Dus ik ben nu weer terug in Delft. De Raccoon Series Games zit ook in Delft. En industrieel ontwerpen is eigenlijk, omschrijft zich het best als productontwerpen. Maar dan ook even net een stukje breder. Het gaat dus ook heel erg over de gebruiker en wat is de relatie tussen mensen en spullen. En dat zien we dus in spellen ook heel erg terug. Dus je gaat heel erg kijken van welk effect heeft een bepaald spelmechanisme op een speler. Wat doet dat met hem? Wat leert hij daarvan?
Ja. En jij houdt, naast dat jij spellen maakt, maak je ook kunst, als ik het mag zeggen.
Dat ook, ja.
Ja, dus je houdt sowieso van dingen met je handen maken. Maar dingen met je handen maken is ook heel leuk. Want ik broed al een paar minuten op een anekdote die ik heb.
Oké.
Ik ben het zelf ook helemaal vergeten.
Dat is een flinke monoloog van mij, dus kom op met de anekdote.
Ik ben helemaal vergeten dat ik 2 jaar op een rij heb ik zelf een escape room gemaakt voor een vriend van mij. Want wij Ja, we zijn sowieso vrij uitbundig altijd met verjaardagen, of altijd geweest. Dit is een van mijn beste vrienden. En een jaar bedacht ik mij van, oké, ik ga hem een soort van escape room. Want dat vond hij wel leuk. Dus ik geef hem een soort van escape room voor zijn verjaardag cadeau. Had ik een kist gekocht. Had ik een paar opdrachten verzonnen. En daarmee kon hij 1 code krijgen. En dan kon hij zijn kist openmaken. Nou, dat was een leuk idee. Maar het jaar erop moet je natuurlijk nog uitgebreider doen. Dus in plaats van 1 slotje, waren dat toen 6 slotjes geworden. En dat was een volledig boekje met een science fiction verhaal over een verloren ruimteschip dat op een soort van geïnfecteerde planeet terecht kwam. En langzaam diepte hij het verhaal door en kreeg hij allerlei logica puzzeltjes waarmee hij toen de codes ging ontdekken. Het is een heel leuk idee om iemand voor de verjaardag te geven. Echter, wat dit opleverde, het eerste jaar was het heel leuk. Iedereen ging namelijk helemaal meedoen met de oplossingen van het boekje. In het tweede jaar zaten hij en zijn vriendin, die zaten helemaal te boeken met een puzzeltje. Uiteindelijk heb ik 2 uur van zijn verjaardag ingepikt. Of heb ik hem van zijn gasten ingepikt, dat hij namelijk volledig gefocust was op het oplossen van die escape room. En dat hij in de afloop zei van, ja, superleuk, maar ik wil dat je het nooit meer doet. Want ik had geen verjaardag meer. Dus als je dat doet, doe het dan...
Eén slotje max.
Eén slotje max. Of zorg ervoor dat diegene... Of buiten de verjaardag. Maar ik was het helemaal vergeten tot jij net had over die ton die draagbaar was. En ik had dus alles wat bij die escape room hoorde, had ik dus ook in 1 kist gedaan.
Mm-hmm.
Maar in de kist zaten ook de cadeaus die uiteindelijk vrij speelden, maar ook in verschillende lagen en dat soort dingen. Ik moest er even aan denken. Maar...
Ja, goed verhaal.
Ja, het zat een soort van medicijnkist. Zat het, daar heb ik ook een science fiction thema gemaakt. Dus ik krijg hier weer warme gevoelens door.
Ja, ik heb het ook wel met Sinterklaas gedaan. Met Sinterklaas surprises. Inderdaad, escape boxen maken.
Ja.
En ik vind het zelf ook wel goed vermaak voor als alternatief voor de surprise aan gort snijden.
Ja.
Is het ook wel leuk dat je de groep inderdaad even geactiveerd wordt om samen een paar puzzels te doen en zo... tot het cadeau te komen.
Ja, een stuk beter dan het cadeau gewoon invriezen in een blok ijs.
Ja.
Maar ik denk dat daar ook wel nog een groot verschil komt tussen voor de leuke escape game maken en het dan professioneel doen.
Ja.
Je ziet snel inderdaad als je zelf iets bedenkt, wat voor jou heel logisch is, denkt, oh, dit doen ze in 5 minuutjes, zijn ze er 2 uur mee bezig, zit een enorm verschil bij. Dus wij zorgen echt dat we alles met zo vaak mogelijk met de doelgroep testen, om zo ook echt tot een acceptabele spelduur te komen, maar ook op iets wat voor de doelgroep een niveau is aangesloten.
Ja, en zo met bordspellen zo, want we hebben natuurlijk verschillende spellenmakers op deze podcast gehad. En eigenlijk is altijd, het standaard antwoord is, gewoon testen.
Exact, ja.
En dat zie je niet anders.
Moeten jullie veel testen?
Ik probeer zoveel mogelijk te testen als ik kan. En dat heeft erg te maken met hoe lang een project duurt. De ene keer dan... we maken professioneel spellen. We maken heel veel spellen, dus we weten ook wel... We hebben wel een hard onderbuikgevoel voor dingen. Dus soms doen we maar 3 testrondes. En dat zijn dan dus een paar keer spelen achter elkaar. Het liefst doen we wel een stuk meer... Een tijd terug las ik een boek van Adam Savage van de Mythbusters.
Ja.
En die stelde daar ook in, ja, om iets goed te maken moet je het volgens mij minstens 6 keer opnieuw maken. Dus dat probeer ik nu eigenlijk ook te hanteren. 6 echte testrondes. En als we dan bijvoorbeeld niet die 3 keer halen met de doelgroep, dan doen we ook wel een paar interne rondes eerst. Dan haal je ook wel heel veel eruit.
En dan moet je ze ook even ronselen met 10 euro en dan opsluiten in deze container. En als ze dat dan aannemen, dan hebben ze eigenlijk al gefaald.
Ja, nee, ik ben blij dat we daar geen vergoedingen nemen. Ik denk dat wij daar geluk voor hebben, dat over het algemeen mensen hoef je niet financiële beloningen te geven om een spel te komen spelen. Mensen vinden het vaak gewoon leuk.
Dat is waar. Dus, dat is zeker waar.
Dat is ook
wel
weer prettig van dit beroep.
Hou je zelf ook van escape rooms? Want het kan zijn dat je namelijk helemaal leuk vindt om te maken, maar vind je het ook leuk om het te doen?
Ja, zeker. Ja. En ik hou ook heel erg van spelletjes, dus ik zit hier helemaal op mijn plek.
Ja.
En dat is natuurlijk ook wel weer een heel erg groot voordeel van... kijk, ik weet niet of jullie thuis voor de lol nog wel eens juridische stukken meenemen. Ik kan me voorstellen dat wel... Nee?
Nee.
Nee, niet voor de lol. Niet voor de lol.
Nee, misschien
niet.
We moeten, dat hoort een beetje bij het terrein van het beroep. Zit je s'avonds nog op werk. Maar dus ik ga liever een spel spelen s'avonds.
Nou ja, oké. Ik denk dat er best wel veel beroepen zijn die voor de lol hun werk soms meenemen naar huis. En dat doe ik ook. Maar het mooie is dat ik het dan ook kan delen thuis en met vrienden. Zeg maar, ja. Dat je niet soort van het idee hebt dat iedereen dat je al mijn over zit te werken. Maar kan
nou, ik lees soms uit mijn webbundel voor het slapen gaan. Val ik op de slaap.
Nou, dat werkt goed, ja. Ik lees BPNR.
Ik lees dat mijn eigen boek. Dat was saai. Maar nee, maar dat testen het dan ook thuis voelt veel. Dus als je een concept hebt gehad dat je dan stiekem mee naar huis neemt en dat je je vriendin ermee opzadelt.
Ik zit even denken. Ik denk niet echt dat ik specifiek speltesten thuis doe. Nee. Dat komt inderdaad omdat we toch zoveel mogelijk met de doelgroep willen spelen. En we ook bijna altijd spellen hebben voor meerdere spelers tegelijk. Dat zie je wel vaak. Dat onze klanten zijn toch instellingen en bedrijven. En die willen vaak gewoon een spel wat je met 3, 4, 5, 6 mensen kan spelen. Dus ja, ik woon met mijn vriendin thuis en dat is er eentje, dus dan kan ik dat niet testen.
Ah, ja.
Wel, ja, ze is psycholoog, dus ik kan ook heel vaak wel goed advies aan haar vragen over bepaalde dingen, over een toon van aanspreken.
Of hoe je een vraag stelt om mensen juist wel of niet de goede kant op te sturen.
Zo. Ja, exact. Ja. En ook vaak, ik had het net al over die reflectie. Ik kan het straks nog wat uitgebreider hebben over het model wat wij hanteren. Maar reflectie is daar een heel belangrijk onderdeel van. En daar kan zij als psycholoog ook zeker veel interessante dingen over vertellen.
Ja. Want wat bedoel je met dat model dan?
Ja, het is een model. En wij hebben een design brief. Dus wij gebruiken je had het net vroeg je al van, nou ja. Hoe gaat het nou als zo'n klant naar je toe komt? Wij proberen eigenlijk eerst heel veel te weten te komen van de klant. Wij willen alles heel erg persoonlijk maken. En daar hebben we eigenlijk een enorm document voor waarin we alles inzetten. Maar uiteindelijk gaan we een spel maken. Dus we willen wat speelser. Dus wij zijn bezig met een canvas te ontwikkelen. Het Design Brief Canvas. Waarin we eigenlijk laten zien hoe al die info die wij nodig hebben, hoe dat tot elkaar verhoudt. En ik ga het proberen te omschrijven. Het is een podcast. Het is ook gewoon een model. Dus het is een getekend iets. Maar ik denk dat het voor mij even de uitdaging is om dat nu even...
Ik zie een soort van mindmap voor me.
Een stroomschema.
Nou, laten we even stroomschema noemen. En laten we zeggen dat een belangrijk ding is, je hebt in dat schema de groot onderscheid tussen de realiteit en de spelwereld. En in de realiteit heb je eigenlijk ook weer twee onderverdelingen. En dat is eigenlijk de huidige situatie en de gewenste situatie. Dus dit zijn eigenlijk de drie hoofdplekken, hoofdelementen van het model. De huidige situatie, de gewenste situatie en de spelwereld. En wat we willen is dus van de huidige situatie naar de gewenste situatie. Dus dat kan zijn, zoals het spel net, waar we het over hebben gehad, foutcenten, kan zijn dat we willen dat de spelers crimineel gedrag herkennen. Dat ze weten, dit is crimineel. Nou, wat je doet, je neemt ze mee uit de huidige situatie naar de spelomgeving. Want waarom ga je naar de spelomgeving? Waarom ga je ze niet vertellen van, je moet dit en dat en zus en zo? Een paar afleveringen terug hoorde ik volgens mij al een van jullie gasten zeggen, alle zoogdieren leren door het spelen. Ik denk dat gewoon al heel erg goed de spijker op zijn kop slaat. In een spelomgeving zijn spelers ontvankelijk voor kennis. En daarom gaan we naar een spelomgeving. Het is eventjes de regeltjes die gelden, die vallen even van je af. En je hebt even de ruimte om te verkennen zonder dat daar consequenties aan zitten voor de echte wereld. Dus je staat open voor nieuwe dingen. Nou, in die wereld gebeurt er dus van alles. Het kan best, en zeker een escape room, is een ervaring die helemaal om je heen zit. Dus er gebeurt zoveel dat op het moment zelf ben je niet per se bewust van alles. Maar toch zit het allemaal wel ergens in je onderbewustzijn. Bij dit spel word je dus inderdaad op een gegeven moment moet je gaan kijken van welke bankpas moet ik gebruiken om dit geldbedrag door te sluizen. Nou, dat is dan een handeling die misschien een beetje crimineel is. Maar
een beetje
helemaal. Ja, het is natuurlijk in een spelomgeving. En dus als je uit die spelomgeving gaat, dan moet je ook weer even terug gaan vertalen. Dus we zijn gestopt met het spel en dan gaan we, we komen weer in de echte omgeving. En dan moeten we eigenlijk meenemen wat we in die spelomgeving hebben meegemaakt naar de echte wereld. Nou, een deel van de leerdoelen die zal al gewoon uit het spel organisch komen. En een deel moet je het echt even over hebben om alles te laten landen. En daarvoor is een reflectie heel belangrijk. Zodat je vraagt van, goh, jij hebt net in dit spel, heb jij bepaald welke bankpas het meest geschikt is om 1000 euro mee wit te wassen. Zou hij dit in het echt ook zo makkelijk doen? Of zitten daar misschien consequenties aan in het echt? En daarvoor is zo'n reflectie belangrijk dat je nog eens even daarover na gaat denken.
Ik denk wel dat bijvoorbeeld de Grand Theft Auto een stuk minder leuk zou zijn als je steeds een reflectie hebt.
Dit is je strafblad tot nu toe. 28 mensen aangereden. Ja, dan ga je.
High score.
Ja, terwijl als we het dan even omdraaien. Als je zegt, elke keer als jij iets fouts doet op de vinger wordt getikt. Dan is het toch leuk om eerst een keertje kwartiertje GTA te spelen. En dan eens over te gaan hebben. God, maar hoe zou dit nou zijn in de echte wereld?
Absoluut. Kan het dan? Ja. Dus, het is een stuk veiligere manier om iets te leren.
Ik denk dat wij de best of both worlds daarmee nemen. Eigenlijk het leuke van het spel, maar toch wel weer het serieuze van de echte wereld daarin combineren.
Wat is tot nu toe dan van alle escape rooms en spellen die je tot nu toe hebt gemaakt? Wat is dan echt je favoriet, je magnum opus?
Mijn magnum opus, ja, dat is heel moeilijk om zo te zeggen. Omdat ik echt al best wel wat mooie dingen hier heb kunnen maken bij Raccoon. En het is ook echt heel erg appels met peren vergelijken. Want het is ook steeds zo anders. Jullie hebben net bijvoorbeeld inderdaad die caravan buiten gespeeld, de groene caravan. En dat is gewoon super gaaf dat het een voor een sociaal-maatschappelijk probleem is. En dat, dat is gewoon fijn dat je aan zoiets kan bijdragen op een hele positieve manier. Tegelijkertijd heb ik bijvoorbeeld ook een keer voor een netwerkbedrijf een onboarding game gemaakt. En daar heb ik heel erg mij op de productie gefocust. En daar gezorgd dat alle elementen die erin zitten super mooi af zijn gewerkt. Gewoon dat je eigenlijk denkt dit komt uit een fabriek, zeg maar. Maar het is allemaal handwerk. En dat is qua afwerkingsniveau mijn magnum opus hier.
Maar dat is de onboarding als dan nieuwe werknemers kennis laten maken met processen binnen het bedrijf?
Exact, ja. Het is deels inderdaad processen, maar ook gewoon kennis maken met andere collega's. Het is echt een hele dag vol met verschillende spellen die allemaal in het thema zijn van hoe het DNA van het bedrijf overnemen.
Ik ga weer een anekdote vertellen. Wisten jullie dat een van de meest dure Nintendo DS-spellen is een cartridge geweest van McDonald's in Japan? Die nieuwe medewerkers meekregen samen met een McDonald's DS. Om daarin te leren hoe ze burgers moesten bakken en het bedrijf leren kennen. Dus ook daar moest ik meteen een beetje aan denken. Ook zo'n gamification van onboarding.
Toen kwam Overcooked.
Toen kwam Overcooked. En toen leerden ze het op die manier. Leerden ze een nog gestresstere
keuken. Ik denk dat het niet heel veel anders is dan de McDonald's keuken qua stresslevels.
Of de bordspelvariant van volgens mij dat Kitchen Rush. Heb je volgens mij als bordspel. Maar
ja, ik kan wel zeggen, ik denk niet dat wij per se heel goedkoop zijn. Als in, je kan prijzen van een serious game niet vergelijken met prijzen van een consumentenproduct. Nee. Maar wij zijn zeker niet in de buurt van het duurste digitale spel ooit, hoor.
Dat was
excess binnen het...
Het was het duurspel op eBay. Dus het is gewoon mensen de cartridge allemaal wilden hebben. Maar,
En je krijgt op jou een handgemaakt product voor terug.
Exact, ja.
Net als bij een McDonald's met hamburger.
Nou, uiteindelijk is bijna alles een handgemaakt product.
Dat is waar.
Maar jullie, over met de hand, ook digitaal maken jullie natuurlijk dingen met de hand. Want het afgelopen jaar, escape rooms zitten volgens mij nog dicht. Klopt. Zoals ik weet, misschien op afspraak. Maar bedrijven gaan allemaal door.
En ook een tegenspeeltje.
Dan heb je... Die spelconcepten die gaan natuurlijk ook door en de wensen van het bedrijf gaan door. Dus je noemde al dat jullie de overstap hebben gemaakt naar, of niet de overstap, maar dat jullie ook deels digitaal...
De uitbreiding, ja.
Uitbreiding naar digitaal. Hoe vertaalt die escape room zich naar digitaal? Is dat heel anders qua spelontwikkeling? Loop je dan tegen andere dingen aan of zijn eigenlijk de processen wel vergelijkbaar?
Er is eigenlijk verrassend veel goed te vertalen. Het is natuurlijk, een escape room gaat toch heel erg over communicatie met je team, informatie structureren, logica. En dat zijn allemaal dingen die je even goed in een online omgeving kan doen. Dingen als wat je wel bijvoorbeeld bij fysieke escape rooms hebt, als in gewoon het zoekelement van, oh, ligt hier iets onder tafel. Dat is wat lastiger erin te verwerken, maar je hebt wel genoeg andere type puzzels die zich goed vertalen. En zelfs Ja, wij doen ook wel eens, we gebruiken vaker bijvoorbeeld een 360 graden camera puzzel. Zodat je op die manier door een ruimte kan kijken. En daar vind je op zo'n manier ook weer dingen in de ruimte. Nou, toch mezelf meteen weer ontkrachten. Ik kan eigenlijk bijna alles wel vertalen en ook weer hele leuke andere dingen toevoegen. Wat in de ontwikkeling denk ik wel een groot verschil is, is dat je natuurlijk nu, je hoeft niet te timmeren, zeg maar. Je wordt niet vies en je hebt gewoon andere mensen maken het. En het is ook wel schaalbaarder. Dat is een groot verschil.
Ja, en het is natuurlijk ook misschien makkelijker op te zetten soms, omdat je inderdaad niet een locatie echt nodig hebt om het spel neer te zetten. Je hebt de computer nodig en je kan het spelen. Misschien dat zou... Ik denk daarbij een beetje, het verliest misschien een beetje de charme, want ik vind het leuk om bijvoorbeeld zo'n escape room fysiek te doen. Omdat je dan inderdaad dingen mag aanraken en echt helemaal in die sfeer opgaat. Maar misschien dat het ook wel goed digitaal te doen is.
Ja, lukt dat goed om de sfeer van een echte fysieke escape room over te brengen naar digitaal?
Ik vind het lastig om dat te zeggen. 1-op-1 natuurlijk. We werken met hele andere thema's. Mm-hmm. Maar wat ik wel merk is dat mensen helemaal in opgaan. Dus ik denk dat dat het dichtst bij een ja is wat ik je kan geven op deze vraag. Het is natuurlijk niet zo dat je erin zit in een ruimte om je heen. Dus het is iets minder immersief. Maar tegelijkertijd, wat wij heel erg doen, wij proberen eigenlijk in onze online escape rooms, lijken vaak ook op online werkomgevingen of websites of dergelijke. Dus je bent op een realistische omgeving. En omdat daar gekke dingen aan de hand zijn, is het toch ook weer echt wel heel immersief. En zeker omdat je daar met een team in zit, ga je daar wel echt met z'n allen op focussen. Misschien hebben jullie toevallig van Nederlandse spelmakers We Were Here Together gespeeld.
Nee, zeg me ook niks.
Nou, dat zijn digitale spellen, dat zijn digitale escape-achtige spellen, die dan gewoon op Steam staan. En daarbij moet je ook heel erg communiceren. Je doet het samen met iemand anders. Dus dat ik dacht, dit is misschien voor de luisteraars een goede vergelijking. Voor iemand die nog niet een online escape room heeft gespeeld, maar misschien wel dit spel. Het gaat ook heel erg om die communicatie. En samen toch die dingen oplossen waar je tegenaan loopt. Dus ik denk zeker dat het echt een heel mooi alternatief is. Het is ook echt wel veel beter schaalbaar. Echt voor grote organisaties mooi in te zetten. Voor de spelsnobbisten snap ik dat een escape game nog wel een hele andere ervaring is. Ja. Ik heb zelf toch ook een persoonlijke voorkeur voor een fysieke ervaring. Ja. Maar die digitale ervaring heb ik me ook echt super goed mee vermaakt van mijn collega's.
Nee, ik ook. In het begin van de coronatijd hebben we er nog eentje een keer... er waren Chris en Rick trouwens niet bij. We hebben nog een keer een online van Amerikaanse makelaar mogen testen. En toen was ik ook een beetje sceptisch. Maar die was ook heel leuk om te doen. Het was een vrij eenvoudig, maar dat komt een beetje een introductiespel was. Maar toen dacht ik ook van, nou ja, het is ook goed. Inderdaad, je gaat er wel in op in het teamverband.
Is dat niet moeilijk, het teamverband / communicatieve deel? Ik denk wel als je...
Daarvoor heb je teams, toch?
Ja, daarvoor heb je Microsoft Teams, zeker. Nee, maar meer van als je in een fysieke escape room staat met 6 man, dan kan je gewoon met elkaar praten. Terwijl als je dat online doet, is dat moeilijker dan als je een scherm deelt. Dat is sowieso onhandig, omdat je dan...
Maar ik denk dat de communicatie anders is. We hebben het toen ook met de podcast met Aaron Nier hebben er ook over gehad. Dat communicatievaardigheden natuurlijk ook weer ontwikkelen. We hebben het afgelopen jaar, 1,5 jaar, hebben we natuurlijk heel veel online moeten communiceren met elkaar. Ik denk dat ook wel je blik op communicatie verandert. En dan is het misschien de kwestie om daar creatief mee om te gaan, dat weer terugkomt.
Het biedt ook wel weer andere mogelijkheden, zoals dat je dingen gaat screensharen met elkaar, om elkaar dingen te zien, dat je live over dingen heen kan tekenen. En of juist dat je een kleine breakout room doet om goed te focussen met een subgroepje te werken. Ja. Dus het is inderdaad, Daniel, zoals je zegt, je traint je weer in andere manieren van communiceren.
Ja. Net noemde je dat je zelf die fysieke ervaring van de escape room ook leuk vindt.
Dat is inderdaad mijn persoonlijke voorkeur. Ja. Ja, dus ik werk gewoon graag met mijn handen. Ja. Ik beschrijf dat het liefste... zit ik ongeveer misschien de helft van de tijd in de werkplaats en de helft van de tijd achter een bureau. Ja. Om zo het goed de balans te houden en toch de efficiëntie en alle prachtige mogelijkheden van de computer. Ja. Maar uiteindelijk ook wel weer tot een fysiek ding te komen. Ja.
Maar dat betekent dus ook dat je vast wel een favoriete escape room hebt. Niet van jezelf, maar misschien een wat meer op de consumentengerichte escape rooms. Er zijn best wel veel escape rooms in Nederland.
Er zijn er heel veel, ja.
Ik kan de meisjeskamer heel erg aanraden. Die vind ik zelf heel goed. Ik weet niet wat jouw favoriete escape room is.
Ik denk dat ik er nog een stuk of 3 heb staan die ik nog allemaal te goed heb. Omdat ze de hele tijd door corona worden uitgesteld. Een die ik vlak voor corona heb kunnen doen, dat was de Freak Show hier in Delft. Die is volgens mij ook wel bekend. Die vond ik ook heel gaaf. Die had ook echt hele mooie, verrassende elementen. Dus die kan ik ook iedereen aanraden.
Horror is wel veel voorkomend thema in escape rooms.
Overigens is het niet mijn favoriete thema. Ik vond deze niet specifiek eng. Ik vond het een leuke vorm van horror.
Ja.
Dat is dan ook, als we dan even naar de andere anekdotes af te halen. Mijn eerste escape room ervaring was met mijn vriendin in Turkije. We dachten, oh, dat gaan we ook een keertje doen, een escape room. Een paar jaar terug was dat.
Nou, ik dacht, sleutel vergeten op de hotelkamer. Maar...
En ik had hem meegenomen uit de hotelkamer. We waren het was sowieso al een uurtje of 10 s'avonds toen we pas gingen spelen. Het was donker buiten. En we liepen daar naartoe. Het was een beetje, ja, de buurt was in onze beoordeling toch niet al te goed. Dus wij gingen daar naar binnen bij die ontvangst. En ja, die website die hadden we niet heel goed begrepen. En toen bleek het ook een horrorthema te zijn. Het was wel de eerste keer dat we een escape room deden. 10 uur 's avonds in het donker in een ander land. Met een spelbegeleider waarvan de communicatie ook niet optimaal mee gaat. Vervolgens werden we geblinddoekt naar een kelder gebracht. Waar we daadwerkelijk vast werden gezet met kettingen.
Dat jij hier nog zit?
Iets wat je in Nederland nooit zal doen, maar dat kon toen blijkbaar nog. Op een gegeven moment, en daar zaten ook allemaal live acteurs in. En op een gegeven moment kwam er ook iemand met een kettingzaag naar binnen gelopen. Die heb ik bijna tegen zijn hoofd geslagen uit een soort van afweerreflex. Nou, dat was wel echt een hele spannende eerste ervaring. Ja.
Intens.
Dat was wel minder heftig dan toen ik in de escape room terug in Limburg aan een bed werd vastgebonden.
Oh ja.
Zag ik zo voor mij de sleutel hangen. Alleen ja, ik kon daar net niet bij, omdat ik dus aan de bedspijler was vastgezet door de spelleider.
Oh, ja.
En moesten dus een kast staan met mijn broertje, zusje, mijn vader. Mm-hmm. Dat is namelijk een verjaardagscadeautje. En die moesten dus puzzels oplossen, zodat zij die sleutel daar van het plafond konden loshalen, als het ware, zodat ze mij konden bevrijden.
En jij kon niks doen.
Nou, en ik kon tot die tijd niks doen. Dus ik zat daar dan 3 kwartier te wachten. En zij waren in het begin aan het zoeken. Op een gegeven moment, dachten ze van, nou, we gaan gewoon die andere puzzels oplossen. En ik zat nog steeds aan het bed.
Maar dat is dan wel jammer dat je dan niet echt betrokken bent bij het spel.
Ja, dat was wel jammer. Maar van de andere kant, ik werd wel al van tevoren meegenomen door de spelleiding. Dus toen de rest de kamer binnenliep, zat ik alvast aan het bed.
Ik kan me ook eens kijken om herinneren. Daar ga ik niet veel over vertellen, want eigenlijk wat ik nu ga zeggen zijn een beetje spoilers. Dit ook trouwens, want jij vertelt ook een spoiler.
Gewoon niet vertellen welke escape room het is.
Gewoon niet vertellen welke escape room. Ga ik dus nu ook niet.
Was niet in Limburg. Als je in Limburg bent, wil je vooral zeggen dat je niet vastgeketend wil worden voor de leukste ervaring.
Ah joh, boeien.
Maar dat doet me denken aan een andere escape room. Waarbij, die is ideaal om te spelen met een groepje van 5. Want er werden namelijk 5 aparte segmenten in die escape room. 1 iemand werd vastgemaakt in een rolstoel. 1 iemand werd in een infuus gehangen. 1 iemand zat inderdaad in een soort van elektrische stoel vast. En dan moet je allemaal eerst je eigen puzzels oplossen voordat je bij elkaar kwam. Dat was ook wel heel gaaf gedaan. Maar wel weer een horror thema.
Maar wat leer jij dan van die escape room?
Dat het leuk was.
Nou, dan kun je toch beter serious gaming doen.
Christian, wat was jouw vetste escape room ervaring?
Qua vetste vind ik dat moeilijk. Ik zat meer te denken inderdaad qua thema, wat ik leuk vind. Om een of andere reden vind ik een lab thema leuk.
Oh ja.
Ik weet niet waarom, ik vind dat wel leuk. Dat er een soort van science thema in zit, dat het niet per se is van, oh ja, nou, dat is horror, of je moet ergens inbreken of uitbreken of zo.
Ja, het zijn ook heel
vaak net of iets anders is of zo.
Ja, want we hebben toen in Nijmegen gedaan dat het casino moesten beroven. Want diefstal is ook vaak een veel voorkomen thema. Ja,
misdaad loonde in dat geval.
Misdaad loonde in dat geval wel. Ja. Mission Impossible achter
een andere leerdoel erbij.
Die Mission Impossible heb ik ook gedaan in Nijmegen. Ja.
Maar eentje die ik nog heel graag wil doen, en dat is van dezelfde makers als de meisjeskamer. Dat heet de Dome volgens mij. En dan zit je in een soort van ruimtestation.
Ja, die heb ik inmiddels al 7 keer moeten uitstellen vanwege corona.
Oh, dat is
een van de. Ja, daar zit ik heel lang op te wachten om die te doen.
Ja, want daar zitten geen sloten in, heb ik mij laten vertellen.
Dat, ja, dat is natuurlijk als spelmaker, ja, ondanks dat we ze zelf ook wel echt vaak gebruiken, is natuurlijk de echte snop onder de escape room spelers wil natuurlijk geen cijferslotjes in zijn escape room hebben.
Nee.
Maar dat dus is, ik ben ook wel benieuwd wat ze daar allemaal
hebben. Hebben jullie die ook in het assortiment?
Geen sloten?
Escape room zonder sloten?
Alles digitaal heeft natuurlijk geen slotjes. En even kijken. Kijk, wij maken natuurlijk veel meer dan alleen maar escape rooms. We hebben natuurlijk focussen nu een beetje op escape rooms, omdat ik jullie net twee escape rooms heb laten spelen. Maar we hebben ook inderdaad bordspellen en daar zitten dan geen sloten in. Maar hebben wij escape rooms zonder sloten? Ja, die hebben we ook. Ja, we hebben ook de Beta Tech Experience. En dat is een ervaring voor middelbare scholieren om hun enthousiast te maken om een technische opleiding te volgen. En daarin gaan ze allemaal, zij moeten samen een huis klaarmaken voor een grote storm die eraan komt. En daarin doen ze eigenlijk allemaal ervaring, allemaal puzzels die gerelateerd zijn aan mogelijke beroepen. Dus de een gaat bijvoorbeeld de voedselindustrie kant bekijken. En dan gaan ze met een soort van enorme grijparm gaan ze keetjes prefabriceren als rantsoen voor het huis. En de ander moet het huis beschermen door de juiste isolatie aan te brengen. En op die manier ben je op speelse manier ook al een beetje kennis aan het maken met technische beroepen.
En hoe wordt zo'n escape room dan ontvangen op zo'n doormiddelbare scholieren? Hoe reageren zij daar doorgaans op?
Hoe ze daarop reageren, dat is, even denken, ja, dit is een specifieke escape room waar ik minder bij betrokken ben.
Nou, kijk, ik zie namelijk, kijk, als ik dan even de stereotype puber in mijn hoofd moet voorstellen.
Ja.
Ik heb er geen zin in, meis.
Ja, dat is ja,
ik wil alleen maar op TikTok.
Ja, nee, maar het lijkt me wel extra uitdagend om dan bijvoorbeeld dan zo'n puber als het ware mee te krijgen in zo'n verhaal.
Ja, nee, je kan er altijd, laten we zeggen, rotte appels tussen hebben. Mm-hmm. Maar wat ik zelf het leuke vind...
Je weet
je vast
in Limburg.
Dan stuur je ze daar. Ja. Ja, wat ik het leuke vind is dat je ze eigenlijk altijd wel... Er komt altijd wel een kantmoment en dan gaan ze toch meedoen. Soms dan is het inderdaad dat ze denken dat ze er geen zin in hebben. Of dat ze dan zeggen, oh, nu mag ik naar huis. Maar het is toch een erg prikkelende omgeving. En zeker ten opzichte van hoe pubers lessen ervaren, is het best wel een groot verschil, zo'n escape room, waar ze eigenlijk gewoon, je zou bijna kunnen zeggen, aan mogen rommelen. En dan worden ze toch geprikkeld om het proberen op te lossen. Kijk, en dat is ook wat escape rooms en serious gaming goed doet, is een hele snelle feedback loop. Als jij, om maar even in een makkelijke metafoor van het slotje te blijven, als jij het slotje niet open krijgt, dan weet je dat je antwoord niet goed is. En dan wil je het slotje open hebben. Dus dan ga je verder zoeken. Dus je hebt een hele snelle feedback loop. Net als in videogames. En op die manier kan je dus heel snel leren van, ik probeer dit. Nee, niet goed. Oké, nog een keer proberen. En juist dat spreekt dus ook heel erg aan bij een jongere doelgroep.
Ik denk ook, als ik kijk, 86 jaar geleden toen ik zelf nog puber was, dat toen hadden we natuurlijk alleen maar van die informatiepamfletten over van welk onderwijs je kon volgen. Ik had een escape room wel een stuk leuker gevonden als 14-jarig Daantje, hoor.
Ja,
dat weet ik wel zeker. Ja. Ik weet zelfs nog nu toch in de anekdotes zitten deze afleveringen.
Ja.
Inderdaad, toen ik op de middelbare school was, was ik geronseld, dat we daarop houden, door de teamleiders.
Oh, dit was vorig jaar, toch?
Dit was vorig jaar, ja. Ja, ik kreeg één frikandelbroodje en een energydrink terug, dat was wel goed.
Golden Power.
Golden Power, ja. Nee, ik was geronseld door een van de teamleiders om daar samen met iemand anders zo'n praatje te geven over zo'n stop met roken campagne.
Wat de luisteraars niet weten is dat Christian tot vorige week 3 sloffen per dag omrookte.
Alleen maar zware vanille.
Ja.
ik deed het mee met Lingo. Maar nee, dat was een beetje zo'n sierencampagne, weet je wel. Dat je wil dat kinderen niet gaan beginnen met roken. Ja, dat moesten wij dan gaan presenteren voor, weet ik veel, van die VMBO 2 en 3. Hè? Dus best wel jonge mensen die daar wel sneller mee in aanraking kwamen.
Hoe deed je dat dan?
Dat was letterlijk, dat was dus vet primitief. Dat was gewoon echt dus een presentatie van, oh, dit is dit en dit en dus, dit is niet goed.
Dus echt een powerpointje met het roken is slecht.
Want, het was wel iets meer, het was ook wel een beetje interactief. Dus we hadden er wel iets meer aan gedaan wat we dat echt wel heel leem vonden. Maar nog steeds dachten die jongeren natuurlijk van, ja, wat zijn dit nou voor twee enorme nerds die hier staan, die een beetje gaan zeggen dat ik niet moet gaan roken.
Dan heb je twee verveelde pubers die een stel andere verveelde pubers gaan uitleggen wat ze iets niet moeten doen.
Ja, precies. Maar daar zie je natuurlijk dat iedereen daar heel erg defensief is. Hè? En een beetje met de handen zit en daar echt geen zin in heeft en denkt van, ja, dit is echt verspilling van mijn tijd en geef me nou mijn frikandelbroodje en ik ben er klaar mee. Maar
hoe zou Raccoon Serious Gaming dit dan aanpakken?
Ja, nou ja, dit is toevallig een onderwerp waar ik ook graag een keertje mee aan de slag zou willen gaan. Ja. Ik denk dat ik het mooiste kan vergelijken met een escape room die we ook een tijd geleden hebben gemaakt, die jongeren voorlichting moest geven over alcoholmisbruik. Dus dat zit best van hetzelfde straatje.
Oh Chris, ja. Dat is interessant voor jou.
Die heb ik ook nog nodig. Shit, ik wil een keer langskomen.
Dit keer geen biersponsor.
Helaas, ja.
Wodkellen.
Maar hoe we dat hebben aangepakt was eigenlijk... jongeren gingen een feestje organiseren in die escape room. En daarin probeerden we hun eigenlijk te stimuleren om een verstandige keuze te maken. En... ja, wat je zegt inderdaad, ze worden defensief door het belerende. Dat willen we dus absoluut niet erin. We willen eigenlijk juist dat door het spel een soort van organische, verstandige opties aangereikt worden. En dat in dit spel is een van de eindpunten volgens mij dat je moet de drank moet gaan klaarzetten. En dan heb je op het eind de keuze van ga je bier of fris koud zetten. En dat is dan een beetje soort van de eindproef of je hem haalt of niet deze escape room. En het interessante is ook wel dat er dan inderdaad soms zijn er spelers die dan alsnog een bier koud zetten. Dat vinden ze dan grappig. Maar dan heb je bijvoorbeeld een heel mooie, gelukkig spetten de meesten gewoon de frisdrank koud. Omdat ze toch alle onderdelen van het spel... Wat hebben opgepikt. Maar dan heb je wel vervolgens nog weer een hele mooie aanknopingspunt om het daar nog eens over te gaan hebben. En dat is ook sowieso een ding wat we dus inderdaad over die reflectie. Je gaat het daar dus nog eens met die spelers over hebben. En dan vraag je, goh, heb je deze keuze gemaakt? En heb je dit gezien en dit gezien? En ik denk dat een groot verschil is. Gewoon het niet belerend willen zijn, maar echt met de speler zelf. De speler zelf de kans bieden om opties te verkennen.
Ja.
En daarin ook wel duidelijk de positieve voordelen naar voren schetsen, maar ook niet onrealistisch naar voren brengen. Ik kan niet onzin gaan zitten verkopen, dat prikken mensen zo doorheen. Hmm. Dus het is gewoon goed duidelijk laten zien van wat de voordelen zijn van het leerdoel. En in dit geval niet roken of niet, toch niet te vroeg beginnen met alcohol drinken.
Ja. De Sieren/Rijksoverheid, neem even contact op met Raccoon Serious Gaming om ook die tegen te
gaan. Als jullie nog een leuke campagne willen voeren, ja, wij staan zeker open voor samenwerking.
Ik denk dat je daar allemaal gewoon een nat mondkapje op moet doen en dan in zo'n cabine met een rookmachine moet gooien. Als een soort, dat is al het eerste moment, dat is dan de setting.
En de ervaring
om de benauwdheid te stimuleren van het tabak. Maar nou ja, het is altijd, spelen is altijd leuk en er iets van leren is natuurlijk een mooi bijeffect.
Maar goed, dan heb je dus zo'n escape room gehouden, bijvoorbeeld voor medewerkers bij een netwerkbedrijf of bij scholieren. Maar hoe kom je dan achter dat het echt werkt?
Daarvoor hanteren we eigenlijk het model, het evaluatiemodel van Hoebroeks en Haak. En die... kijken eigenlijk naar, dat zijn twee wetenschappers,
okay.
En die hanteren vier niveaus van evaluatie. En die niveaus zijn het reactieniveau, daarna het leerniveau, daarna het gedragsniveau en dan het resultaatniveau. Ik zal ze even toelichten. Dus het eerste niveau is het reactieniveau. Dat is eigenlijk dat jij gewoon eens gaat kijken, wat vinden de betrokken partijen ervan? Dus wat wordt er eigenlijk zoal gezegd? Je kan het een beetje het koffieautomatengesprek kan je het misschien noemen. Wat wordt er in de wandelgangen gezegd? Wat haal je uit de evaluatie?
Dus als bijvoorbeeld mensen tijdens de escape room zeggen van... ik vind dit onderdeel echt lachen. Vind jij dat ook? Ja, dat vind ik ook. Een beetje dat of...
Ja, bijvoorbeeld. En ik denk dan niet, bij ons zou het dan meer zijn van, oh, ik heb nu begrepen dat alcohol dit en dit doet met mijn hersenen. Dat is het reactieniveau. Dus dat je een soort van stukjes kennis hebt opgenomen en dat uitspreekt, dat uitdraagt.
Het is dan meer een beetje de directe feedback die mensen geven.
Ja, laat het zeggen, inderdaad, je kan het inderdaad het feedbackniveau noemen.
Want als ik het bier koud leg, dan gaat de keuken kapot van mijn ouders. Ja.
Bijvoorbeeld, ja. Als je een quiz legt, of een quiz in de vriezer legt. En dan een niveau naar boven. Dit is het niveau wat we eigenlijk altijd minimaal hanteren. Dus dat is meer dan zo'n evaluatie. En als je een stapje verder kan, dat heb je dus het leerniveau. Dus dan zit je misschien een beetje vergelijkbaar met toetsen. Dus dat is dat je dan los van de spelcontext nog eens teruggaat naar de spelers. Van, goh, weten ze eigenlijk nog wat er is gebeurd? En kunnen ze dat nog reproduceren? Dus dat is het meest vergelijkbare met het niveau wat eigenlijk het middelbare schoolsysteem ook op gebaseerd is.
Maar doe je dat dan meteen tijdens die evaluatie nadat de escape room is afgelopen? Of kom je daarvoor bijvoorbeeld een weekje later terug?
Dat zou kunnen. Het kan allebei. In de praktijk is het natuurlijk wel beter om dat op termijn later te doen. Want dan heb je een beter beeld van wat is er blijft er op de lange termijn beklijven. Mm-hmm. Het liefst doe je het ook vaker zelfs.
Ja.
Als we nog een niveautje hoger gaan, dan hebben we het gedragsniveau. En dat is dat je echt waarneemt dat er gedrag is veranderd. Want als we nog teruggaan even naar wat ik een tijd terug heb verteld. Over van we zijn in een huidige situatie en we willen naar een nieuwe situatie. Nou ja, die nieuwe situatie. Bijvoorbeeld dat er minder wordt gerookt. Om dan weer even in het rookvoorbeeld te komen. Daar bedenk je dan een bepaald gedrag bij. En het gedrag is misschien... er worden minder sigaretten verkocht. Dus dat ga je dan op het niveau kijken van, oké, is het of mensen kopen minder sigaretten. En dan ga je naar het kijken, kopen mensen na het spelen van deze game daadwerkelijk minder sigaretten.
Maar hoe ga je daar achter komen?
Daar verlenen die bankpas. Je moet ze toch inleveren.
Ja, nee, dat is inderdaad projectafhankelijk is dat. Dat verschilt heel erg per project.
Ja,
dat
lijkt me nog wel lastig, want kijk... Stel, ik zou echt een zware kettingroker zijn en ik zou meedoen naar zo'n escape room, dan zou ik natuurlijk...
Maar dan is het ook al te laat. Ja, maar stel dan, van 14 zijn er geen kettingrokers.
Ja, oké, ik overdrijf een beetje, maar wat ik dan meer bedoel is van, kijk, dan doe je mee aan zo'n escape room en dan kom je er, weet je, dan gaandeweg leren van, goh, ik moet minder roken, want argument A, B en C. En dan blijk je eigenlijk toch nog volledig in de rookverslaving te zitten en dan een paar weken later wordt gevraagd, goh, ben je echt minder gaan roken, dan ga je natuurlijk ja zeggen, want anders moet je erkennen dat je niks hebt opgestoken.
Ja, maar misschien zie je dat bij zulke dingen ook wel bijvoorbeeld door leraren die wel een beetje zichten wat op een schoolplein gebeurt of zo. Of net erbuiten vaak, want volgens mij mag het dan niet meer op het schoolplein. Dan staan ze allemaal 1 meter verderop.
Maar zijn dat dan bijvoorbeeld bronnen die jullie gebruiken? Leraren bijvoorbeeld als ze dat binnen een school zou plaatsvinden?
Nou, ik kan je straks nog wel een goed voorbeeld geven van waarin we inderdaad tot dit hoge niveau komen, zeg maar. Want in de praktijk is het wel zo dat veel klanten... Het meten is ook gewoon, dat kost ook heel veel tijd. En dat is niet dat elke klant...
Tijd is geld natuurlijk.
Tijd is geld, ja, om maar zo te zeggen. We krijgen er niet altijd budget voor om dat te doen. We doen het wel graag, maar het is niet altijd mogelijk in het budget.
Maar meten dus vaak, is wel weten.
Meten is wel weten. Maar dan beginnen eigenlijk vaak met het eerste niveau, het reactieniveau. En na oplevering, als dan blijkt dat in dat reacties... Dan zullen we in de test, dat levert natuurlijk pas op als de testreacties goed zijn. En als daarna ook de reacties die daarop volgen, als het spel echt in gebruik is, nog steeds positief zijn, dan kunnen we inderdaad, gaan we misschien nog wel eens verder kijken naar van, goh, wat zijn nou echt de lange termijn invloeden?
Is het daarvoor dan ook handig om bijvoorbeeld een gedragspsycholoog in het team te hebben, die dan bij het ontwikkelen van het spel daar al op kan inspelen?
Ja, we hebben iemand in kantoor met een pedagogische achtergrond, een psychologisch-pedagogische achtergrond. Ontschiet mij even de exacte term, maar die hebben we inderdaad in het team. En dat is inderdaad, zijn we ook heel blij mee dat we zo meer inderdaad dingen ook al intern vooraf kunnen afvangen. Van goh, hoe zullen dingen overkomen? Om nog eventjes naar het model terug te komen, want inderdaad het laatste niveau, het vierde niveau, het resultaatniveau. En dat is inderdaad, van, ik gaf net als voorbeeld van, nou ja, het kan zijn dat je dan misschien wel minder gaat sigaretten gaat kopen, dat is dan misschien wat je in het spel aanstuurt op een gedragsverandering. Maar is dan ook het resultaat wat je oogt, voor de ogen had. Want het, misschien is het wel zo dat hij minder sigaretten koopt, maar is hij niet heel veel aan het bietsen, bijvoorbeeld. Dus dat is echt het hoogste niveau. Dat als je echt kijkt, is het resultaat wat ik wil bereikt. En dat is dus best wel lastig, lastig soms vast te stellen. Zeker bij sociaal-maatschappelijke problemen zijn dat gewoon hele grote studies.
Ja.
Wat wij nu aan het doen zijn, wat ik een heel gaaf project vind, is wij zijn bezig met een spel voor het Stop Work Protocol. Dat is een protocol in de bouw, in de offshore en de industrie en dergelijke sectoren waar veel gevaar is. En het verhaal is, als jij Stop Work roept, dan moet iedereen zijn werk neerleggen in de omgeving. En dat mag je ieder moment roepen als je iets gevaarlijks ziet. En iedereen mag dat ook roepen. Dus dat is echt een protocol om ongelukken te voorkomen. En in de praktijk wordt het niet heel veel gebruikt, omdat mensen toch bang zijn op negatieve reacties van de omgeving.
Mm-hmm.
En nou, dit is best een groot ding. En we zijn hier ook een partnerschap mee aangegaan met verschillende, niet één bedrijf, maar we hebben 6 bedrijven die in dergelijke industrieën zitten. En een grote verzekeringsmaatschappij. En een subsidie. Dus we hebben heel veel partners hierbij. En daardoor wordt het echt een project van 2 jaar. Soms doen we ook projecten van 6 weken. Dit is 2 jaar. En hier gaan we ook echt, als we het hebben opgeleverd, dan wordt daar volgens mij wordt mij wel eens een paper over geschreven. Over de effecten die het spel gaat teweeg gaat brengen. Dus dat gaat inderdaad echt tot het laatste niveau, tot het resultaatniveau. Om te zien, als deze spellen worden gespeeld binnen het bedrijf, gaat de veiligheid dan echt omhoog in het bedrijf. En dat, ja, dat is super tof dat we dat ook kunnen doen. Dus het is niet vanzelfsprekend dat we inderdaad dat niveau van validatie kunnen doen. Misschien is het resultaat er wel, dan weten we het misschien alleen niet. Maar bij dit project kunnen we dat wel straks echt gaan weten. En daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar.
Maar goed, bij het ontwikkelen van zoiets zitten ze eigenlijk best wel een flinke wetenschap achter.
Zeker.
Maar hoe heb je dan zo'n model gevonden? Heb je daar experts voor in het team? Of is Google je vriend? Ik heb geen idee.
Nou, ik heb zelf binnen mijn opleiding als industrieel ontwerper, daar heb je het ook heel vaak over de gebruiker van het product. En binnen mijn opleiding heb ik me ook zelf nog waar ik kan ook erg naar didactiek gekeken. Ik heb zelf ook les gegeven tijdens mijn studie. En daarin kom je ook verschillende didactische modellen tegen. Dus dit is ook gewoon een model om leerdoelen te evalueren. Wat dus ook gebruikt kan worden als je een examen maakt. Bijvoorbeeld als jij een lesmethode ontwikkelt. Maar zo is het even goed toepasbaar op de Serious Games. Serious Gaming is natuurlijk een relatief nieuwe sector. Maar het heeft wel erg, het is een beetje, ja, je kan soms een samenvoeging vinden van spellen en didactiek.
Ja.
Dus we kunnen van allebei lenen heel erg. Hè. Als ik spellen maak, dan kijk ik ook heel erg naar wat voor spellen heb ik in de kast die ik leuk vind. Wat voor dynamieken creëert dit onder spelers. En kan ik dat daar onderdelen van gebruiken in andere spellen. En dan pak ik uit de didactiek weer bepaalde dingen. En dan gooi ik dat bij elkaar. En
hybride.
En... ja. Nou ja, ontwerpen is natuurlijk... kijk, ontwerpen en creativiteit is natuurlijk eigenlijk... alles is er al. Alleen iets is creatief op het moment dat je het op een bijzondere manier bij elkaar steekt. En ontwerpen is ook het bij elkaar brengen van bestaande elementen op een manier dat het weer iets nieuws wordt. En daarvoor is Serious Gaming, dat putt altijd een hele rijke bodem uit alle fantastische spellen die er al zijn. Maar ook uit alle kennis die we al hebben over leren. En daar kunnen we heel erg van gebruik maken om tot toffe spellen te komen waar mensen wat van leren.
Nou, leuk. Koen, hartstikke bedankt. Heel tof. En ik denk dat wij kunnen zeggen dat wij weer wat geleerd hebben
tijdens
deze podcast. Dus daar heb je validatie in ieder geval.
En Christian, hou eindelijk op met eigen geldezel te zijn.
Met eigen geldezel?